Wij gaan weer naar Romeinen 8. Niet de eerste keer, maar wel de laatste keer. Nou ja, de laatste keer voor deze serie dan. Want ik verwacht Romeinen 8 nu al af te ronden. Ik denk dat het de vierde keer is dat we het al over Romeinen 8 hebben. Een tamelijk lang hoofdstuk. En nogal bijzonder ook. Geweldig hoofdstuk met... geweldige dingen die we al hebben besproken en ook nog wat, er zit nog wat, wat in het vat. Dus we gaan gewoon verder. Als we deze studie hebben afgesloten, dan zitten we qua hoofdstukken op de helft van de Romeinenbrief. Dus ik weet niet of het ook de helft van het aantal studies is, want er komen nog wel wat hoofdstukken. Hierna ook een aantal bijzondere hoofdstukken, hè? Romeinen 9, 10 en 11 over... de positie van Israël en het Joodse volk. Maar eerst naar Romeinen 8. Laat ik de versen die we de vorige keer besproken hebben nog even doorlezen om het verband weer op te pakken. En weer een beetje in de sfeer te komen. Vanaf vers 24 heb ik vorige keer besproken. Want in de hoop werden wij gered, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? En indien wij hopen wat wij niet zien, dan wachten wij af door verduren. En op dezelfde wijze komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden, naar wat moet zijn. Maar de geest zelf pleit ten behoeve van onuitgesproken verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de gezindheid van de geest is. Dat hij in overeenstemming met God pleit ten behoeve van heiligen. Wij weten nu... dat voor degenen die de God liefhebben, alles meewerkt ten goede. Voor degenen die in overeenstemming met zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren kende, bestemt hij ook tevoren tot gelijkvormigen van de afbeelding van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemt, deze roept hij ook. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Ja, tot zover hebben we de vorige keer besproken. En ja, geweldige versen. En wat ook zo naar voren komt in deze versen is onze geweldige toekomstverwachting die wij hebben met en in hem. Hij is de eerstgeborene, maar wij zijn... tevoren door God gekend en tevoren bestemd om tot gelijkvormigen van de afbeelding van zijn zoon. Dus wij zullen gelijk gemaakt worden aan het beeld van zijn zoon. En opdat hij dus de eerstgeborene, hij is de eerstgeborene als eerste opgewekt uit de doden en levend gemaakt, onvergankelijk leven ontvangen. En... hij is ook de eerstgeborene aan wie heel de schepping gegeven zal worden. Alles zal in hem vervuld worden. Al Gods beloften worden in hem vervuld. En dat doet hij te midden of onder vele broeders. En die vele broeders, en dat zijn wij. En dat werd eerder in Romeinen 8 de zonen van God genoemd. En wij zullen gesteld worden, aangesteld worden tot zonen van God. Samen met de zoon. En vandaar dat wij... mede-erfgenamen met hem zijn, of beter gezegd, samen lotbezitters. Wij delen dus in het bezit wat hij ontvangt. En dat is alles. Hemel en aarde. En ja, dat zo vast ligt en dat we daarop kunnen vertrouwen, dat heeft er allemaal mee te maken dat hij het is die het zo heeft bepaald. Hè. Hij kende ons tevoren, hij bestemde ons tevoren en die hij tevoren bestemt, die roept hij dus ook. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Het is allemaal zijn werk. Hij doet het. En daarom ligt het ook vast. Wij kunnen dat niet verprutsen. We kunnen er niks aan toedoen. Dat kunnen we sowieso niet. Maar we kunnen er ook niks aan afdoen. En vooral dat laatste lijkt me een troostvolle gedachte. Nou, dan komen we in vers 31 en dat is in mijn Bijbel een nieuwe pericoop. Daar staat boven zegenlied. Een lied van overwinning, want ja, het gaat ook over de overwinning. En Paulus zegt: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En wat hij in dit gedeelte gaat doen is, hij leert niets nieuws, maar hij gaat het allemaal nog eens even onder de aandacht brengen. Nog eens even het vergrootglas erop leggen. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Terugkijkend op het voorgaande. Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Ja, dit grijpt natuurlijk ook terug op het voorgaande. Daarom herhaalde ik net even wat dingen uit het voorgaande. Dat hij degene is die ons tevoren gekend heeft. Hij heeft dat zo bepaald. Hij roept ons ook. En als hij ons roept, dan rechtvaardigt hij ons, verheerlijkt hij ons enzovoort. God is dus voor ons. God, maar ook wat in welk vers was dat? Vers 28. Dat voor degene die God liefhebben, doet God alles meewerken ten goede. Nou, als God dus voor ons is, wie of wat is er dan tegen ons? Ja, dat woordje wie is hetzelfde als dit woord. Dat wordt soms met wat en soms met wie vertaald. Het kan beide. Hier staat een S'je achter, dus het lijkt een ander woord, maar dat is het niet. Het heeft hetzelfde strongnummer. Het is volstrekt hetzelfde woord. Dus je zou gewoon kunnen zeggen: als God voor ons is, wie of wat is er dan tegen ons? Als God voor ons is, wat kan er dan tegen ons zijn? Nou, helemaal niets, maar dat had Paulus natuurlijk al gezegd. Want voor degene die God liefhebben, werkt alles mee ten goede. Doet God alles mee werkt ten goede, of alles werkt mee ten goede. Ja, dat de goede dingen meewerken ten goede, dat begrijpen wij zelf ook wel. Maar Paulus zegt het natuurlijk om te benadrukken dat ook wat wij als kwaad of slecht of negatief ervaren, dat ook juist dat meewerkt ten goede. Hij doet het meewerken ten goede. Er gaat niets buiten. Hij is de beschikker en de plaatser, dus er gaat niets buiten hem om. Dus alles wat negatief lijkt, of wat wij beogen als negatief, ja, dat lijkt maar zo. Want God doet het meewerk ten goede. En aan het eind zal blijken dat al die dingen slechts, ja, ik haal er maar een uitspraak van iemand anders aan, omdat het wel echt een hele goeie is natuurlijk. Het waren minnen die nog niet af waren. En het eindigt allemaal met een dikke, vette plus. En dat zal blijken aan het einde. Als God voor ons is, wie of wat is dan tegen ons? Hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar ten behoeve van ons allen overlevert. Ik zal lezen even verder. Hoe zal hij ons samen met hem ook niet alle dingen genadig geven, genadig schenken? God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor of ten behoeve van ons allen overgeleverd. In dit verband, ik wijs erop, gaat het, dat zie je natuurlijk, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar ten behoeve van ons allen overgeleverd. In dit verband gaat het natuurlijk om dat hij hem heeft overgegeven aan de wereld, zodat zij zijn zoon kruisigden. En natuurlijk zodat God hem kon opwekken uit de dood, want wat meer is, hij is opgewekt. Maar ik wijs er even op, en dat doe ik voor de liefhebbers, omdat er soms ook in de schrift staat dat hij voor ons wordt overgeleverd nu. Tenminste, dat hij zich nu voor ons overgeeft. Ik heb er drie schriftplaatsen bij genoemd. In deze schriftplaatsen, ik zeg het even in een voetnoot, in Galaten 2 vers 20 en Efeze 5 vers 2 en 25, gaat het over de levende Christus die zit aan Gods rechterhand en zich daar vanuit die positie voor ons overgeeft. Wat doet hij dan? Nou, hij reinigt ons, hij komt ons te hulp te bekwame tijd, zegt de Hebreeënbrief, nou, enzovoort. Maar hier gaat het natuurlijk over dat God hem heeft overgeleverd zijn eigen zoon om te sterven. Hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar ten behoeve van ons allen overlevert. Hoe zal hij ons, samen met hem, ook niet alle dingen genadig geven? Ja, weer dat samen met hem. Is echt een. Dat is echt in de brieven van Paulus. Ik wijs ze vaker op. Dat is natuurlijk het grote geheim, de grote verborgenheid die Paulus bekend mocht maken. Dat de positie van Christus, dat wij daarin delen. He, dus dat Christus, de Christus, niet slechts één persoon is, maar een groep, een gezelschap. Namelijk Christus en zijn lichaam. En vandaar dat wij delen in zijn positie. We zijn samen met hem gekruisigd, Romeinen 6. Samen met hem gestorven, begraven, samen opgewekt, ook Romeinen 6. En zelfs samen gezet met hem in de hemel, dat is Efeze 2. Maar hier staat dus, hoe zal hij ons samen met hem ook niet alle dingen genadig geven? Want wij zijn, maar dat was vers 17, samen lotbezitters van Christus. He, dus als je nu in je vertaling kijkt en je hebt een NBG-statenvertaling, dan staat daar mede-erfgenamen. Nou, daar heb ik al vaker op gewezen. Maar het gaat erom dat wij delen in het bezit wat hem toekomt. God geeft iets aan de Christus. En dat is niet alleen onze Heer Jezus Christus, maar wij delen in dat bezit. Dat wat God aan hem geeft, daar delen wij in. En vandaar dat wij samen lotbezitters zijn. Dat is ons lot, hè? Dat zit er ook nog in. Dat hebben wij niet zelf bewerkt, dat hebben we net gelezen. God heeft ons tevoren gekend, hij heeft het tevoren bestemd enzovoort. Wij zijn zonen van God, wij zullen tot zonen van God worden aangesteld samen met de Zoon, de eerstgeborene. En wij zijn dus samen lotbezitters van Christus. Hij bestemt ons tevoren om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Nou, hoe zal hij ons samen met hem ook niet alle dingen genadig geven? Ja, wat is dan alle dingen? Dat alle dingen, wat vertaald is met alle dingen, dat dingen staat lichtgedrukt, dus dat staat er eigenlijk niet. Het is gewoon alles, maar dan met een bepaald lidwoord ervoor, de alle, alles, of het alles. Ja, hoe zeggen we dat in het Nederlands? Het al, het heel al is ook, dat is wel een leuke, want dat is natuurlijk dubbelop, hè. Iets wat al is, dat is het geheel. En iets wat het geheel is, dat is alles. Dus het heel al, maar niet het al. God gaat, wat gaat God aan Christus geven? Nou, alles. Het heel al. En dat is in het Grieks tapanta. Nou wil ik jullie meenemen naar Efeze 1, want in de Efezebrief brengt Paulus deze dingen nog veel uitgebreider naar voren. Maar ook hier komen we dat begrip tapanta tegen, het al, het heelal. In Efeze 1 zegt Paulus dat wij gezegend zijn in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Dat is vers 3. En dan gaat hij dat vanaf vers 4 gaat hij dat specificeren, nader uiteenzetten. Dan zegt hij zoals hij ons tevoren bestemd heeft. En dan zegt hij onder andere, hij heeft ons tevoren bestemd tot zoonschap. Nou, enzovoort. En dan sla ik een paar versen over en dan kom je in vers 8 en er staat: in alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend. Naar zijn welbehagen dat er zich voornam in hem. Dus God maakt aan ons het geheim, de verborgenheid van zijn wil bekend. Wat is dan de verborgenheid? Wat is het geheim van zijn wil? Dat woord geheim, dus het woord mysterion, daar herkennen we natuurlijk meteen het woord mysterie in. Dat is dus nogal raadselachtig. Het is verborgen. Het is geheim. Nou ja, dat was het. Totdat Paulus het bekend maakte natuurlijk. De opbouw van het woord, ik vind het altijd leuk om daarop te wijzen. Dat woord is opgebouwd uit de woorden dichtdoen en bewaren. Dus er is als het ware een deksel opgelegd. Het ding is op slot gegaan, het is dichtgedaan en bewaard. Ja, totdat degene komt die de sleutel krijgt en het mag open doen natuurlijk. Dus dat is het is een geheim, het is een verborgenheid, zegt de Statenvertaling dan. En in alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend. Naar zijn welbehagen, dus God had daar een welbehagen in, dat hij zich voornam in hem, hè, een voornemen, een plan. God had een plan, een voornemen in hem. En wat is dan dat voornemen? Wat is dat plan wat God had? En wat is het geheim van zijn wil? Nou, dat hij in het beheer van de volheid van de bestemde tijden. En beheer is het woord oikonomion. Een oikos, dat betekent huis, dus het heeft iets met een huishouding te maken. Maar aan Paulus was een beheer toevertrouwd. En in een huishouding, daar gelden bepaalde regels en wetmatigheden. Nou, aan Paulus was een geheimenis toevertrouwd. Aan Paulus was een beheer toevertrouwd. Dat oikonomion, dat lijkt natuurlijk ook heel erg op ons woord economie. Nou, dat is ook een huishouding, alleen een hele grote. Economie van een land of een wereldeconomie. Maar het geheim van zijn wil is dat in het beheer van de volheid van de bestemde tijden, dus wanneer de bestemde tijden tot volheid komen, tot compleetheid komen, wat gaat God dan doen? Nou, het al, dat is dus weer dat woord tapanta. Om het al in de Christus samen te vatten. Dus het al, het heelal, alles gaat God, als de tijd rijp is, om het even zo te zeggen, in de Christus samenvatten. Maar dat is geen geheim. Dat God alles aan zijn zoon ging geven, is geen geheim. Want daar spreken de Oud-Testamentische profeten gewoon openlijk over. Daar zijn profetieën over. Dat staat gewoon in klare taal, staat dat in de profetieën. Dat God het al in Christus gaat samenvatten, gaat samenbrengen. Dat alles onder zijn voeten zal gesteld worden, bijvoorbeeld. Psalm 110. Dus dat was geen geheim. Maar wat is dan de verborgenheid of het geheim van zijn wil? Dat God wanneer de tijd rijp is, ik parafraseer het even, het al, tapanta, het heelal in de Christus gaat samenvatten. Maar het geheim is dat heb ik natuurlijk al gezegd, is dat de Christus niet één persoon is, maar dat het een groep is, dat het is Christus en zijn lichaam. En dat wordt hier kortweg de Christus genoemd. God gaat alles aan zijn zoon geven, de eerstgeboren onder vele broeders. En wij, als wij zullen tot zonen van God gesteld worden en wij zullen delen in die positie. En ik heb de vorige keer of een van de vorige keer ook Efeze 3 vers 5 aangehaald. Dat er staat dat de gelovigen uit de natiën samen lotbezitters zijn, samen lichaam zijn met Christus en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Alles wat aan hem beloofd is, daar delen wij in. En wat is dat wat er aan hem beloofd is? Nou, dat is het al, tapanta. Dat wordt in de Christus samengevat. En dat woord samenvatten, dat is altijd mooi om op te wijzen. De NBG-vertaling zegt onder één hoofd samen te vatten. En wij weten natuurlijk wie ons hoofd is, wie het hoofd is. Dat is Christus. Maar hoe komt de NBG aan dat woord hoofd? Omdat de woordopbouw. Het is vertaald met samenvatten, maar de woordopbouw, opwaarts hoofden veroorzaken. Dus daar zit het woord hoofd in. Vandaar dat zij hebben gekozen voor onder één hoofd samenbrengen. Of onder één hoofd samenvatten. Het is, ik geef ook wel eens een sneer naar de vertalingen. Maar nu wil ik daar toch wel ook op wijzen hoe mooi de MBG dat eigenlijk vertaald heeft. Onder één hoofd samenbrengen. Dus God gaat in de volheid van de bestemde tijden het heelal, tapanta, in de Christus onder één hoofd samenbrengen. En wij als lichaam van Christus delen in de positie van ons hoofd. Dus wij delen in... wij zijn daarin betrokken. Nou, als je nog niet wist wat tapanta is, dan wordt het hier uitgelegd. Het al, in de Christus samen te vatten of onder één hoofd samen te brengen. Zowel wat in de hemelen is, als wat op de aarde is. In Filippenzen 2 zegt Paulus zelfs op dat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. Van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Of vertalingen zeggen dan die in de hemelen zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong van harte zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dit is dus wat er gebeurt als het al in de Christus onder één hoofd wordt samengebracht. Dan zal alle knie zich buigen. En dan gaat elke tong, alle tong van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat Hij eigenaar is. Dat, en dat men dus zal erkennen eigendom van Hem te zijn. Hè, en niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door Heilige Geest. Zegt ook Paulus, volgens mij was het in de Korinthebrief. Maar alle tong gaat van binnenuit, zo staat het er eigenlijk in het Grieks. Van binnenuit, vandaar van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. En dat is tot heerlijkheid van God de Vader. En God de Vader heeft dat aan de Zoon gegeven. God de Vader heeft het al aan de Zoon gegeven. Alles wat in de hemel en op de aarde en zelfs onder de aarde is, dat is aan de Zoon gegeven. En al die knieën gaan buigen en al die tongen gaan dat belijden, dat Jezus Christus Heer is. Maar wij zullen daarin betrokken worden. Want wij delen in die positie. Dus als alles onder zijn voeten gesteld gaat worden, dan zijn wij bij wijze van spreken ook die voeten, want de voeten behoren tot het lichaam. En daar zullen wij dus in betrokken zijn. Het wordt niet. Wij vallen niet onder dat gedeelte wat onder zijn voeten wordt gesteld. Want wij behoren tot het lichaam. En dus de voeten. Dus wij delen in zijn positie. Ja, dat zijn. Dat zijn dingen waar we ons natuurlijk nauwelijks een voorstelling bij kunnen maken. Maar één ding weet ik, dat zal echt geweldig zijn. Gewoon al de blijdschap die wij mogen hebben over dat we weten dat God de redder is van alle mensen. Dat die heel deze schepping, het heelal, tapanta, met zich gaat verzoenen. Dat is al geweldig om te weten. Maar dat hij ons in de Christus daar een rol in geeft. Dat wij mogen delen in de positie van de Christus en daar ook nog eens... om het dan maar menselijk te zeggen, ons steentje aan bij mogen dragen in hem. Ja, dat is fantastisch. Zijn wij daar bekwaam voor? Zijn wij dan van die goede mensen? Nou, nee. Ik zou zeggen, integendeel. Want wat God ook in de toekomende aionen gaat doen, maar dat is weer Efeze 2, is zijn genade in ons betonen. Nou, als je genade wil betonen, dan heb je juist het, laat ik het met de woorden van 1 Korinthe zeggen, dan heb je juist het onedele en het zwakke en het onmachtige nodig om juist Gods kracht en Gods genade in ons te betonen. En dat is wat God ook gaat doen in die toekomende aionen. In hem, in wie ook wij door het lot te werpen werden toebedeeld. Ja, dat lijkt een wat lastige zin, maar dit is één woord. Wij zijn dat wij dat lotsdeel ontvangen, dat wij delen in zijn bezit, zijn lotbezit, dat wij samen lotbezitters met hem zijn. Dat werd ons toebedeeld. Hoe dan? Nou, door het lot. Hij heeft dat zo bepaald en dat is ons lot. Meestal zeggen we dat negatief van, ja, pff, dat is nou eenmaal mijn lot. Maar dit is natuurlijk... dit is geweldig. Dat God ons samen lotbezitters heeft gemaakt met Christus. En dat is allemaal in hem. En God heeft dat van tevoren bestemd en van tevoren bepaald. In hem, in wie wij ook door het lot te werpen, ja, ik zeg, werden toebedeeld. Het is ons lot, het is ons lotsdeel. Ja, wat is dat dan? Nou, dat wij zijn letterlijk ingelijfd in hem. Wat Paulus in Efeze 3 vers 5 noemt, samen lichaam. In één woord. Ja, samen tot het lichaam behorenden maken vertalingen er dan van. Maar het is gewoon één woord, samen lichaam. En overal waar je dat woord samen vindt in Paulus' brieven, waar hij zegt we zijn samen met hem, samen met samen lotbezitters, samen deelhebbers van de belofte, dan moeten we ons altijd afvragen, samen met wie? En het antwoord is altijd, samen met hem. In hem, heel kort gezegd. In hem in wie wij ook door het lot te werpen werden toebedeeld. Wij die tevoren bestemd worden. Zie hoe dat telkens terugkeert. Het is tevoren zo bestemd. In Efeze 1 vers 5 had Paulus al gezegd. Hij bestemt ons tevoren tot zoonstelling. Door Jezus Christus. Ook weer tot in hem. Het is allemaal in hem. Of Romeinen 8, hè, dat hebben we besproken, maar ik haal het nog maar aan. Want die hij tevoren kende, bestemt hij ook tevoren tot gelijkvormigen van de afbeelding of het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemt, zie je, weer dat tevoren bestemmen, deze roept hij ook, en die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Dat is ook zo mooi, hè? Want die verheerlijking van ons, dat is nog toekomst. Maar die ligt net zo vast als al het andere. Dat heeft hij tevoren bestemd. Die hij tevoren bestemd heeft, die roept hij ook. Die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Het is een ketting. En elke schakel is sterk, want het is allemaal zijn werk. Dus één schakeltje tussen zou zitten waar wij ook maar iets aan zouden moeten bijdragen, was dat een zwakke schakel. En je weet het, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En daarom is dit een onverbrekelijke ketting, want hij doet het en hij heeft dat tevoren zo bepaald en bestemd. Het was zijn voornemen, hè, wij die tevoren bestemd worden naar het voornemen of het plan. Ja, ik vind het altijd zo mooi, die Griekse woorden. Dat voornemen, prothesin. Als je een beetje Grieks kent, dan herken je daar het woord pro, hè, dat is van tevoren. En dat these, dat heeft met plaatsen of stellen te maken. Hè, van de hypothese en de antithese, maar ook van God. Theos, de plaatser. Dus voornemen is van tevoren geplaatst of van tevoren gesteld. Zo is dat woord opgebouwd. En dus vandaar een voornemen of een plan. Wij die tevoren bestemd worden naar het voornemen van hem, het is in overeenstemming met zijn voornemen. Hij die alles, ook weer tapanta, hij die het al of alles, het alles, inwerkt naar de raad van zijn wil. Alles gaat naar de raad, de bedoeling van zijn wil. Dat is toch relaxed? Dat is toch heerlijk dat we dat mogen weten. Dat alles zal gaan zoals hij dat wil. Vandaar dat we ook mogen weten dat alles meewerkt ten goede. Hè? Dat is de garantie dat alles zal meewerken ten goede. Hij bepaalt het. En als wij het niet begrijpen, wat nogal eens voorkomt natuurlijk. Want wat weten wij nou en wat begrijpen wij nu? Nou, dan kunnen we dat gewoon aan hem overlaten. Want Hij doet alles mee, werkt ten goede en hij werkt alles in naar de raad van zijn wil. Terug naar Romein 8. Hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar ten behoeve van ons allen overlevert, hoe zal hij ons samen met hem ook niet alles of alle dingen genadig schenken? En dan, wie zal uitverkorenen van God aanklagen? God die rechtvaardigt? Of, ja, de vertalingen lopen hier nogal uiteen. Zet je er een vraagteken achter, ja of nee, het maakt in principe niet zo heel veel uit. Of dus sommige vertalingen zeggen, wie zal uitverkorenen van God aanklagen? God is het die rechtvaardigt. Kijk, wij zijn tevoren gekend, tevoren bestemd. En dus uitverkorenen. God heeft ons uitverkoren. Dat is natuurlijk ook een besmet begrip in de theologie. Want we hebben nu dit hoofdstuk bijna geheel besproken. En nou ja, sommigen van jullie hebben dat misschien met de paplepel ingegoten gekregen. Die uitverkiezing, hoe dat in sommige kerken gepredikt wordt. Dan ben je of als ik het goed heb, want ik heb het niet zo goed meegekregen. Dus corrigeer me, correct me if I'm wrong. Nou, misschien wel, maar ik heb gewoon niet opgelet. Maar nee, dan zegt men, je bent of uitverkoren om gered te worden. En dat is in de praktijk natuurlijk maar een heel klein deel. En de rest is dan uitverkoren om naar de hel te gaan ofzo. Maar waar gaat die uitverkiezing nou over in Romeinen 8? Wat hebben we nou gelezen? Wij zijn uitgekozen, uitverkorenen, om zonen van God, om tot zonen van God te worden gesteld. Er staat helemaal niets in Romeinen 8 dat wij uitgekozen zijn tot redding of zoiets. Ja, we zijn wel gered. Maar dat God is de redder van alle mensen. Dus uiteindelijk, in the end, zijn allen gered. Maar wij zijn uitverkoren, uitgekozen, tevoren bestemd, gekend en tevoren gekend en tevoren bestemd. Uitgekozen, uitverkoren. Om tot zonen van God aangesteld te worden. En samen met hem deze hele schepping te bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Romeinen 8 vers, vers 19, 20 geloof ik. Want de schepping is aan de zinloosheid, aan de ijdelheid onderworpen. En is in slavernij van de vergankelijkheid. En de hele schepping gaat bevrijd worden. En dat gaat God doen door de eerstgeborenen en de vele broeders. En dat zijn wij. Wij zullen worden aangesteld in die positie en de schepping bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. En daartoe zijn we uitverkoren. Dus niet een klein deel uitverkoren om de rest te verdoemen. Nee, juist een klein deel uitverkorenen om de rest te brengen waar God dat wil. Dat is wel even een hele andere koek. Hoe je het ook wil zeggen. Dat is volkomen anders. God heeft juist allen op het oog. En daarom heeft hij een gedeelte uitverkoren om de schepping te brengen waar hij dat wil. En dat is niet in de hel, want nou, die bestaat toch niet. Dus dat kan ook helemaal niet. Maar dat is de redding, de verzoening, de levendmaking van allen. Nou ja, over uitverkiezing gaan we het hebben in Romeinen 9. Want daar, want Israël is natuurlijk ook een uitverkoren volk. En Paulus gaat daar verder uitleggen wat dat uitverkiezend voornemen dan is van God. En hij noemt daar het voorbeeld van Jacob en Esau. Maar daar hebben we dan waarschijnlijk de volgende keer over. Dit zijn natuurlijk ook retorische vragen. Hè? Wie zal uitverkorenen voor God aanklagen? Ja, als God voor ons is, wie of wat is dan tegen ons? Dus wie kan ons dan überhaupt nog aanklagen? God die rechtvaardigt, of voor mij part, God is het die rechtvaardigt. Dus als God het is die rechtvaardigt, nou, dan is er ook niemand die ons kan aanklagen. Wie zal veroordelen? Ook weer een retorische vraag. Hij heeft ons tevoren bestemd. Hij heeft ons uitverkoren, hij heeft ons geroepen, hij heeft ons gerechtvaardigd. Nou, wie zal dan veroordelen? Niemand toch? Christus Jezus, die stierf en veel meer, die werd opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is en die ook ten behoeve van ons pleit. Zou die ons veroordelen? Nee, natuurlijk niet. Hij stierf voor ons. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgeleverd. Hij stierf voor ons en hij werd opgewekt voor ons om ons leven te geven. Nou, zou hij ons dan veroordelen? Christus stierf, hij werd opgewekt. Hij ging in gehoorzaamheid zijn weg. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven. Hij begunstigt hem met de naam boven alle naam. En vandaar dat hij is gezet aan de rechterhand van God. Dat hij, kijk, Christus Jezus die stierf, veel meer, hij is opgewekt. Nog meer, hij is aan de rechterhand van God. God heeft hem uitermate verhoogd, hè, tot de uiterste maat, in de allerhoogste positie. Maar ook wij zijn daar, hè, in hem. Ja, naar het lichaam nog niet, maar dat zouden, niet meer, dat zouden we niet te hard tegen elkaar zeggen. We zouden rekenen dat we dood zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Of Colossens 3, ons leven is verborgen met Christus in God. Daar is ons leven. Vandaar dat we ook die dingen zouden zoeken. Dus Christus Jezus, die stierf, veel meer, die werd opgewekt. En die ook aan de rechterhand van God is. Hè, uitermate verhoogd. En dat pleit voor ons. Dat hij daar is, dat dat zijn positie is. Ja, dat spreekt voor ons. Want wij zijn daar ook. En zijn positie is de onze. En dat God hem uitermate heeft verhoogd, is ook de garantie dat wij... dat is de garantie van al het van alles wat wij in hem ook zullen ontvangen. En dat hij ten behoeve van ons pleit, ja, ik kan er niet nog een keer uitgebreid op ingaan, dat hebben we vorige keer gedaan, is niet dat hij daar zit als advocaat op een boze God aan het sussen is of zo, die ons wil benadelen of en dat hij dan tussen beiden komt of zo. Nee, hij is onze pleitbezorger. Hij begunstigt ons. En dat hij daar is, dat spreekt dus voor ons. En dat is ook de garantie voor ons. Dat God ons aanziet in Christus. En zo pleit dat voor ons. Christus Jezus, die stierf en veel meer, die werd opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is en die ook ten behoeve van ons pleit. Wat zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Als God voor ons is en als hij dat allemaal zo tevoren heeft bepaald en alles werkt naar de raad van ons wil. En dat hij zijn eigen zoon voor ons heeft overgeleverd. Wat een liefde is dat. En wat zal ons dan kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus? Dan gaat Paulus allemaal dingen noemen die op het oog ons tegen zijn. Hè? Dus negatief zijn. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Het is ook een opklimmende reeks. Hè? Want verdrukking, dat is druk van buiten. Verdrukking en benauwdheid komen wel overeen. Maar benauwdheid is meer druk, beklemdheid die je van binnen ervaart. Dat is eigenlijk nog een stapje erger dan druk van buiten. Vervolging is dat je achterna wordt gezeten. Honger en naaktheid, dat is natuurlijk het missen van de primaire levensbehoeften. Gevaar, dus dat je in levensgevaar bent. En het zwaard is dat je, staat natuurlijk voor de dood. Dus een opklimmende, opklimmende mag ook voor mij zeggen, een neergaande reeks. Maar die allemaal dingen die ons op het oog tegen zijn, of negatief zijn. En Paulus zegt, wat zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? En dan noemt hij al die dingen. En dan zegt hij zoals geschreven staat. Wegens u worden wij de gehele dag ter dood gebracht. Wij worden gerekend als schapen voor de slachting. Dat is dus, dit is een citaat uit de Psalmen. Psalm 44, geloof ik. Ja. Psalm 44. Dat is een lange psalm. Kijk, als psalm 117 was, had ik hem even snel besproken. Maar dit is een volgens mij 25 versen. Maar ik noem een paar dingen uit die psalm. Kijk, Paulus haalt een psalm aan. En dat doet hij niet zomaar van nou, ik heb hier een vers en dat klinkt wel mooi, dus laat ik dat eens aanhalen. Maar lees die psalm maar eens. En dan zie je dat het gaat over Israël, dat door God tezijde is gesteld of verworpen en verstrooid onder de natiën. En dat Israël zegt, waarom slaapt u, Heer? En dat God zijn aangezicht verbergt voor hem. En dat God daarna zijn volk zal verlossen. Dus dit is precies... Dit zijn kenmerken natuurlijk allemaal ook van onze tijd. En vandaar dat Paulus het ook aanhaalt in deze brief. En wij leven in de tijd dat God een plan heeft met de natie zonder onderscheid. Hè, en Israël terzijde is gesteld. Nou, daar gaan de volgende hoofdstukken dus ook over. Romeinen 9, 10 en 11. Israël is verstrooid onder de natieën. En... alsof God in slaap is. Hè? Hij verbergt zijn aangezicht. Dat vind je al ook voorzegd in bijvoorbeeld Deuteronomium, in die laatste hoofdstukken. Maar ook wij, ook al zijn wij nu zijn volk, om het zo te zeggen. Hè? God verzamelt zich een volk uit de natie voor zijn naam. Ook voor ons geldt dat. Hè? Wij zijn ook in de wereld niet in tel. Dus dit is niet zomaar een psalm die... dat Paulus denkt, nou, dat is een mooi vers, laat ik dat eens citeren. Het is ook echt ter zake. Het beschrijft profetisch de tijd waarin wij nu leven. Zoals geschreven staat, wegens u worden wij de gehele dag ter dood gebracht. Wij worden gerekend als schapen voor de slachting. Het heeft dus een toepassing op Israël, maar Paulus betrekt het ook op de gelovigen uit de natie in onze tijd. Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft. Let op, hè. Er staat in al deze dingen. Dus dat betekent niet dat wij, dat wij gespaard worden voor die dingen. Anders hoeft hij het niet te noemen. Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. En dat zijn natuurlijk de dingen van vers 35. Hè? Verdrukking, benauwdheid, vervolging enzovoorts. Maar wij zijn, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. En dat betekent dat wij, kijk, hij heeft de overwinning behaald. En wij krijgen dat, hè, als door het lot te werpen toebedeeld, zoals Efeze 1 zegt. Het valt ons in de schoot. Hij geeft het ons in genade. Hij gaat ons met Christus alle dingen genadig schenken. Dus wij delen in die overwinning. Hij is die weg gegaan. Van lijden, sterven, de dood. Hè, en in vertrouwen op God dat God hem zou opwekken. God heeft hem opgewekt. Hem wordt alles gegeven. En wij ontvangen dat. Om niet, uit genade. En vandaar dat wij meer dan overwinnaars zijn. En dat woord, die woorden kennen wij trouwens. Hyper, hè. Hyper is over. Maar niet komen, dat is natuurlijk dat betekent overwinnaar. We hebben een schoenenmerk, dat Nike. Dat is daarvan afgeleid, dat woord. Dus dat heeft met de overwinning te maken. Daarom, nee, ik heb geen Nike Air, maar wij hebben ook een overwinning ergens in de lucht. Gaan wij overwinnen, Nike Air. En dan ook nog Max, hè. To the max. Totdat alles overwonnen is. Maar dus wij zijn hyper-overwinnaars eigenlijk. Hè? Hyper-overwinnaars. Dus een overtreffende trap van overwinnen. En vandaar meer dan overwinnaars. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft overwonnen. En wij ontvangen het samen met hem. In al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft. Want ik ben ervan overtuigd. dat nog dood, nog leven, nog boodschappers, dat zijn engelen hè, in de Griekse tekst, nog overheden, nog de nu bestaande dingen, nog de aanstaande dingen, nog machten. Ja, dat kan ook van alles zijn, dat kunnen aardse overheden zijn, maar ook de geestelijke machten in de lucht, zoals Paulus dat noemt in Efeze. Maar Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat al die dingen, dood nog leven, engelen nog overheden, nu bestaande dingen, nog de aanstaande dingen, dus de toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dus die opsomming uit vers 35 wordt in deze twee laatste versen van het hoofdstuk nog eens uitgebreid met aangevuld en uitgebreid met allerlei tegenstellingen en contrasten. Hè, om natuurlijk, kijk, hoogte en diepte en natuurlijk alles daartussen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Hè, contrasten zoals dood en leven. Ja, kan, de dood is natuurlijk voor ons... De dood is voor de mens waar alles ophoudt. Tot die tijd kunnen we van alles proberen en hebben we nog het idee dat er wat gedaan kan worden. En dat, maar bij de dood, ja, dan houdt het voor de mens op. Maar kan de dood ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer? Nee, niets kan ons scheiden van zijn liefde. Dus de contrasten, maar ook onzienlijke dingen, zoals boodschappers, ik noemde die machten ook, hè, dat kunnen ook onzienlijke machten zijn. Zij die boven ons staan, de overheden. Ja. Maar er staat natuurlijk van alles boven. Ik heb het nu niet per se ook alleen maar over de mensen in Den Haag. De machten die zich nu roeren, nou, die roeren zich altijd al, maar dat wordt steeds duidelijker op in het wereldgebeuren. Maar ook machtsposities gewoon in, weet ik veel, op je werk of in andere maatschappelijke posities die nu boven ons staan. Ja. Straks worden zij onder onze voeten gesteld. Zijn wij degenen die hen gaan richten? God gaat in Christus deze hele schepping brengen waar hij wil. Dus alles zal rechtgezet worden, gericht worden. Maar daar zijn wij in betrokken. Vandaar dat Paulus ook zegt in de eerste Korinthebrief, schiet me nu opeens te binnen, dat kijk, onder die Korinthes waren gelovigen die elkaar voor het gerecht sleepten om hun recht te halen. En Paulus die zegt, ik parafraseer het dan even, zijn jullie helemaal gek geworden? Want weten jullie dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? Hij noemt zelfs de engelen, dus de geestelijke machten. Maar eigenlijk, kijk, wat hij eigenlijk zegt, dus die rechter waar jullie nu je recht gaan zoeken, daar sta je straks zelf voor, samen met je broeder, om hem te richten. Dan haal je toch niet in je hoofd om nu bij een aardse rechter onderling je recht te gaan zoeken. Hij zegt, leid dan liever onrecht. Nou, dat zijn dus straks de verhoudingen. Dus dat. Ik vind het altijd heel relaxed om daar aan te denken als de verhoudingen nu omgedraaid zijn en als je daar los van hebt. Dat kan ons allemaal niet scheiden van hem. Dus het is natuurlijk een enzovoort. Er is geen, Paulus noemt het hele rijtje, dood, nog leven, nog boodschappers, nog overheden, nog de nu bestaande, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepten. En dan zegt hij er ook maar achter, nog enig ander schepsel. Nog iets dan ook wat in deze schepping is, er is niets wat ons kan scheiden. He, Paulus zegt enzovoorts, enzovoorts, zegt hij eigenlijk. Er is gewoon niets wat ons kan scheiden van God, van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En die liefde is agape, is onvoorwaardelijk. En waarvan 1 Korinthe 13 vers 8 zegt, de liefde faalt nooit, hè, faalt nimmer meer. Letterlijk staat er geloof ik zoiets als, vervalt nooit. In deze schepping komt aan alles een einde, hè, alles heeft zijn verval, maar de liefde vervalt nooit. Die gaat namelijk alles overwinnen. De liefde van God in Christus Jezus onze Heer is, wat Paulus ook al in Romeinen 5 vers 8 zei, God echter bewijst zijn liefde voor ons dat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Nou, dat hoofdstuk hebben we besproken. Maar God heeft dus zijn zoon overgegeven voor een wereld, aan de wereld, maar voor een wereld die hem gekruisigd en gedood heeft. En wij zouden als mensen zeggen van, nou, dat gaan we die lui betaald zetten. Maar God gaat juist door die ultieme daad, de ultieme zondige daad, deze hele wereld het leven geven en deze hele wereld tot zichzelf verzoenen. Dat is Gods onvoorwaardelijke liefde. En dus dat Christus ook stierf voor zondaren. En die liefde overwint alles. En daar raken we niet over uitgepraat. Maar voor nu ga ik het hier wel bij laten. Want het is ook het einde van het hoofdstuk. En dan gaan we volgende keer verder in Romeinen 9.